Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 49, te beginnen bij vers 29 tot hoofdstuk 50 vers 14. Genesis 49, te beginnen bij vers 29 tot en met vers 14 van hoofdstuk 50. Door te zingen psalmen, psalm 130 vers 2. Psalm 84, vers 3, 4 en 6. Psalm 27, vers 2. Psalm 146, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 49, te beginnen bij vers 29, tot en met vers 14 van hoofdstuk 50. De te zingen psalmen, psalm 130, vers 2. Psalm 84, vers 3, 4 en 6. Psalm 27 vers 2, Psalm 146 vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En wat daar verder volgt in het tweede vers van Psalm 130. Gemeente, de schriftlezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. Het 49ste hoofdstuk. Vanaf het 29ste vers tot het 14e vers van hoofdstuk 50. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Genesis 49, vanaf vers 29 tot het 14e vers van hoofdstuk 50. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitterend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Daarna gebood hij hun en zeide tot hen: ik word verzameld tot mijn volk. Begraaft mij bij mijn vaders in de spelonk, die is in den akker van Ephron, den Hetiet. In de spelonk, welke is op den akker van Machpela, die tegenover Mamre is, in het land Kanaan, die Abraham met dien akker gekocht heeft van Ephron den Hetiet, tot een erfbegrafenis. Al daar hebben zij Abraham begraven en Sara, zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven en Rebecca, zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de spelonk die daarin is, is gekocht van de zonen Hets. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed en hij gaf den geest en hij werd verzameld tot zijn volken. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. En Jozef gebood zijn knechten, den medicijnmeesters, dat zij zijn vader balsmen zouden. En de medicijnmeesters balsemden Israël. En 40 dagen werden aan hem vervuld, want alzo werd vervuld de dagen dergenen die gebalsemd werden. En de Egyptenaars beweenden hem 70 dagen. Als nu de dagen zijns bewenens over waren, zo sprak Jozef tot het huis van Farao, zeggende: indien ik genade gevonden heb in uw ogen, spreek toch voor de oren van Farao, zeggende: mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende: zie, ik sterf. In mijn graf dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb, daar zult gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch optrekken, dat ik mijn vader begraven. Dan zal ik wederkomen. En Farao zeide: trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren. En Jozef toog op om zijn vader te begraven, en met hem togen op al Farao's knechten, de oudsten van het huis en al de oudsten des lands van Egypte. Daartoe het ganse huis van Jozef en zijn broeders, en het huis zijns vaders. Alleen hun kleine kinderen en hun schapen en hun runderen lieten zij in het land Gozen. En met hem togen op, zo wagens als ruiters, en het was een zeer zwaar heer. Toen zij nu aan het plein van het doornbos kwamen, dat aan gene zijde der Jordaan is, hielden zij daar een grote en zeer zware rouwklagen. En hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. Als de inwoners des lands, de Kanaanieten, die rouw zagen op het plein van het doornbos, zo zeiden zij: dit is een zware rouw der Egyptenaars. Daarom noemde men haar naam Abel Misraim, die aan het veer van de Jordaan is. En zijn zonen deden hem gelijk als hij hun geboden had. Want zijn zonen voerden hem in het land Kanaan en begroeven hem in de spelonk des akkers van Machpela, welke Abram met den akker gekocht had tot een erfbegrafenis van Efron den Hetiet tegenover Mamre. Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broeders en allen die met hem opgetogen waren om zijn vader te begraven, nadat zij zijn vader begraven had.
Gemeente, laten we nu trachten om samen Gods heilige aangezicht te zoeken in het gebed. Eeuwig, aanbiddens en dienens waardig God in den hemel. U bracht ons aan de middaguren van deze dag. Weer samen aan deze plaats des gebeds. En Heere, zou u willen geven dat uw huis tot een bedehuis genoemd wordt, werkelijk een huis des gebeds, voor ons zou mogen zijn of zou mogen worden. Want Heere, wat zou het groot zijn als we dat gebed van die tollenaar zouden mogen leren bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Van nature zijn we biddeloze mensen. Kunnen we niet bidden. Maar Heere, dus op grond van de zoen- en kruisverdiensten van uw eigen lieve Zoon, toch uitgestort die geest der genade en die geest der gebeden. En die kan ons toch het ware bidden leren, want als wij niet meer weten te bidden gelijk het behoort, dan zucht toch die geest met onuitsprekelijke zuchtingen. En daarom, Heere, zou u ons vanmiddag de bediening van uw geest niet willen onthouden? En zou u met uw geest zelf in ons midden willen wonen en willen werken? Want Heer, als dat toch ontbreekt, dan ontbreekt toch alles. Dan ontbreekt toch het voornaamste. Want wij kunnen uw woord wel verkondigen, Heer, maar wij kunnen het nooit brengen in het hart. En dat is toch alleen maar mogelijk door de bediening van uw geest. En dan geeft u toch ook werkzaamheden met uw woord aan de troon der genade. Als we van dood worden levend gemaakt, dan gaan we onze zaligheid toch werken met vrezen en met beven. En u zegt u het zelf: doden zullen horen. En ook vanmiddag, Heere, geef u weer de opdracht om te profiteren tot die dorre doodsbeenderen. Om te bidden om die geest, of dat hij wil gaan waaien van de vier hoeken der aarde en wil blazen in die gedoden. Ach, Heere, zou u zo vanmiddag ook de adem des levens willen blazen in dode zondaren? Zou u nog willen opwekken uit die geestelijke doodslaap? Zou u willen geven, Heere, dat we levend gemaakt en werkzaam gemaakt worden aan de troon der genade, om zo onze zaligheid met vrezen en beven te gaan werken, omdat gij het zelf zijt die in ons werkt, beiden het willen en het werken naar uw eeuwige welbehagen. Ach, Heere, verheerlijk zo de wonderen van uw genade, want daardoor wordt uw naam toch groot gemaakt. Want het heeft u toch juist behaagd, daar gij de volzalige en de algenoegzame God in uzelf zijt, die het helemaal niet van nodig heeft om van mensenhanden gediend te worden, om uzelf nogthans te verheerlijken in het zaligen van zondaren. En daarom, o Heere, zou uw naam willen verheerlijken, want u kan het nooit doen om iets van of uit ons. In ons wordt niets gevonden wat u kan behagen. Wat is dan een pijnlijke les voor het vlees, Heer? En toch, wat is het een zielsprofijtelijke les? Om dat te mogen gaan leren verstaan, Heer. Uit deze boom geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar om ook anderzijds te mogen gaan leren. Maar uw vrucht, die wordt uit mij gevonden. Dat er nu maar één hoge priester is. Die zaligmakende vruchten heeft voortgebracht ten behoeve van zijn kerk. En dat is uw eigen lieve zoon. En u wordt verheerlijkt in uw eigen werk. Wat u komt te werken in de harten van zondaren. En wat openbaar komt in de vruchten, Heer. O, zou u zo vanmiddag onder ons midden nog willen wonen en willen werken. En zou u nog willen geven dat uw naam de lof, de eer en de dankzegging mag ontvangen. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Heere, gedenk ons dan van de middaguren van deze dag. Gedenk aan uw erfenis. Als ze mat geworden is, Heere, zou ze willen sterken. Want u komt toch niet alleen dat geestelijke leven te schenken. U komt toch niet alleen uit te leiden uit het Egypteland van de dienstbaarheid der zonde. Maar Heer, u komt toch ook te onderhouden in de woestijn van dit leven. U schenkt toch dat manna dat uit de hemel nederdaalt. U geeft toch dat water dat uit de geslagen steenrots mag vloeien. U onderhoudt uw eigen werk. U geeft uzelf te genieten, o koning van de kerk, aan uw gunstgenoten. Want gij zijt toch dat brood dat uit den hemel is nedergedaald. En dat levende water wat uit die geslagen steenrots vloeit. O Heere, zou er zo nog spijs en drank mogen zijn in uw huis. En dat voor een hongerig en voor een dorstig volk. En zou u die honger en die dorst maar willen geven. Want die wordt bij ons van nature niet gevonden. Die honger en die dorst naar u. Naar de levende God. Maar ook die honger en die dorst naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Om met hem verzadigd te worden ten eeuwige leven. Want u zegt het toch zelf, zalig die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. O Heer, dat is dan toch uw werk, die honger en die dorst. En die kennen we niet, maar zou u het zelf willen verwekken. Als het gemist wordt. Want dan zegt u tegen uw knechten. Geef gij hun te eten. O Heer, en dan is er toch een overvloed. Dan raken de voorraadschuren van de meerdere Jozef toch nooit leeg. Want bij u is een volheid die nooit te ledigen is. U wordt van het geven niet minder en van het inhouden niet meerder. Heer, gedenk ook aan degene die vanmiddag hun plaatsje leeg moeten laten staan. Degenen die oud geworden zijn, de zieken bedragen ze nogmaals op aan de troon van uw genade. Kent alle kwalen, psychische kwalen, lichamelijke kwalen. Wees ook met degenen die achter moesten blijven bij de kinderen. Maar ook degenen die geen lust hadden om op te gaan. Ach Heere, zouden we toch getrouw de middelen der genade waar mogen nemen. En dat is toch in de allereerste plaats de bediening van uw dierbare woord. Om getrouw op te gaan onder de prediking van uw woord. Zou u het willen schenken, Heer, niet alleen in de zondagse diensten ook. Als er in deze week nog een door de weekse dienst gehouden mag worden. Ach Heer, zou u dan ook nog in het midden willen zijn. En ook uw knecht dan alles willen geven wat nodig is om uw woord op de rechte wijze te verkondigen. Want wat zijn we in alles van uw diepe stijl afhankelijk. En Heer, zou u ook willen geven dat dat beleefd en doorleefd mag worden. Als we geroepen worden om ook vanmiddag uw woord weer te verkondigen in het midden van de gemeente. Dat u zelf in ons midden zou willen zijn. Dat u uw woord in onze mond zou willen leggen. Dat u ons zou willen dekken onder de schaduw van uw hand. Dat u de stille hoop niet zou willen beschamen. Breid zo uw gezegend koninkrijk nog uit, Heer. Niet alleen hier in ons vaderland, maar ook daarbuiten. Op zendingsveld. onder het blinde heidendom, onder het volk van Israël hier. De oudste zoon zou u ook dat volk nog willen gedenken en nog willen bezoeken met uw heil naar uw eigen belofte, Heer. Dat ook daar werkzaamheden mee zouden mogen zijn aan de troon der genade. Gedenk ook aan uw kerk die verdrukt, die vervolgd wordt. Gedenk aan deze wereld die bloedt uit duizend wonden. De grootte der aarde, Heer, maar ook hier in ons vaderland. Ons vorstenhuis. Onze koning, onze koningin, onze oud-koningin. We dragen ze al op aan de troon van uw genade. U neigt harten van koning als waterbeken. Zou u dat ook in ons koningshuis willen betonen? Waar u in het verleden op zo'n rijke wijze wilde werken. Waar de wonderen van uw genade zo helder openbaar kwamen. Ach, Heer, gedenk ook aan onze regering. Aan de kabinetsformatie. Gedenk, Heer, aan al degenen die nog op mogen komen voor uw woord en voor uw getuigenis in het landsvergaderzaal, of dat dat nu landelijk is, provinciaal of plaatselijk. Bedeel toch met de tere vrezen van uw lieve naam. O Heer, hij zou zo dan nog aan ons allen willen gedenken, in alle zorg, ook in alle noden van dit tijdelijke leven. Geef nog een gezegende uur onder de prediking van uw woord, dat het zo zou mogen zijn. Ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Ligt alles verzondigd. Maar doe het nog uit genade om de Heere Jezus wil. Amen. Gemeente, ter voortzetting van ons samen zijn, zingen we van de 84ste psalm. Derde, vierde, zesde vers. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En het vierde, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elke zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. En vers 6, want God de Heer zo goed, zo mild, is al de tijd een zon en schild. Hij zal genade en eer geven. En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 6... van Psalm 27. Ondertussen krijgt u de gelegenheid uw gave af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de kerkvoogdij en de tweede collecte voor de diaconie. De beide collecten van hart in uw milddadigheid aanbevolen aan de Heer, die zegenen u. En hij zegene uw gave. wel eens dat de dood recht trekt hetgeen wat in dit leven krom geweest is? Maar er is genade voor nodig. Genadelicht. Dat het juiste licht valt op de levensweg die werd afgelegd. Het licht van Gods geest. En dat dan de krommingen worden gezien door eigen schuld in het leven. Maar ook Gods voorzienige leiding, dat de Heer alle dingen leidt naar de raad van zijn wil. En zijn raad zal bestaan. En dat dan een mens door genade daarmee eens mag worden. Dat hij net als een Asaf geleid mag worden in het heiligdom. En dat hij daar Gods leiding mag opmerken. Die alleen wijs is. Want wij, u kent dat beeld, wij staan aan de verkeerde kant van het borduurwerk. Wij zien al die draden door elkaar heen lopen. Want als je een borduurwerk van achteren bekijkt, maar dan moet je de voorkant eens zien. En zo is het ook als de Heer inleidt in zijn heiligdom. Als hij licht geeft over de leidingen die hij houdt in het leven van zijn kind. En dan wordt het alles duidelijk. Dan worden wij dwaas en dan is God wijs. Dan mogen wij het met God eens zijn. Dan mogen we berusten in het soeverein, vrijmachtig welbehagen van God. En zo is het ook geweest op het sterfbed van vader Jacob. Jozef was het niet. Maar Juda. Rachel was het niet, maar Lea. Nou, en daar willen we vanmiddag met Gods hulp een ogenblik uw aandacht bij bepalen. Naar aanleiding van de tekst die we opgetekend kunnen vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Genesis 49, het 31ste vers. En daarvan het laatste gedeelte. En daar lezen wij: en daar heb ik Lea begraven. Tot zover. Gemeente, het gaat vanmiddag in de woorden van onze overdenking over Jacob's laatste wens om bij Lea begraven te worden. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de allereerste plaats een geloof. Dat is gelouterd. In de tweede plaats, zijn liefde is geheiligd. In de derde plaats, zijn hoop is verlevendigd. Dus het gaat vanmiddag over Jacob's laatste wens om bij Lea begraven te mogen worden. Ten eerste, zijn geloof, dat is gelouterd. In de tweede plaats, zijn liefde is geheiligd. In de derde plaats, zijn hoop is verlevendigd. Iemand sterft, gemeente, zoals die geleefd heeft. Het is net als met een boom. Als we sterven, dan wordt eigenlijk de boom van ons leven geveld. En welke kant groeit die boom van ons leven nu uit? Wij denken wel eens, het komt op het sterven aan, maar Jacobus die schrijft: hoedanig is uw leven? En daar komt het op aan. En wat is nu dat leven van Jacob geweest? Waar ging het Jacob eigenlijk om? Dat leven van Jacob, daar mogen we van zeggen: Jacob was werkelijk een Israëliet. Die naam, die heeft hij gekregen bij Pniel. Waarom? Nou, daar heeft hij met God geworsteld en hij heeft zich vorstelijk gedragen en hij heeft overmocht. Israël betekent vorst Gods. In die worsteling heeft Jacob de overhand mogen behouden. Heeft de overwinning behaald. Eigenlijk precies hetzelfde als bij zijn vader. Bij Isaac. U weet wel, Rebecca die was onvruchtbaar. En toen heeft Isaac, die heeft de Heere zeer gebeden in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, van Rebecca. Dat is een aanhoudend gebed geweest. 20 jaar lang heeft hij heilig geweld uitgeoefend op de troon der genade. En toen liet God zich verbidden. Ja, dat is het aanhoudende gebed. Het vasthouden. Het niet meer kunnen loslaten. Enerzijds gemeente. Het levende beseffen die het verdient te hebben. God vrij te kunnen laten. God zou geen onrecht doen. Als hij ons voorbij zou gaan. En anderzijds het niet te kunnen missen. Heilig geweld te gaan doen. Je klomp tussen de deur te zetten. Aan te houden door het geloof. Dat is Gods werk. Dat gaat God kronen. En dat is eigenlijk ook het hele leven van Jacob geweest. Van de moederschoot af. Hè. Van de moederschoot af. Want toen heeft hij al gegrepen naar die zegen van het eerstgeboorterecht. Vanmorgen hebben we het er ook over gehad. Een eerstgeborene kreeg een dubbele zegen. Die kreeg 2/3 van de erfenis. Denk maar eens aan die gelijkenis van die oudste en die jongste zoon. Die jongste zoon eiste zijn deel op. Dat was een 1/3 gedeelte. En de oudste zoon die kreeg een dubbel portie. Hey, maar geestelijk gezien, wat betekent dat? Om gezegend te worden? Nee, niet alleen maar met tijdelijke zegeningen. Weet u toch van Jacob? Maar ook met die eeuwige zegeningen. Jacob, die had niet genoeg aan die tijdelijke zegeningen. Esau wel. Jacob niet. Jacob die wilde God tot zijn deel hebben. Hij heeft in die moederschoot gegrepen naar het hieltje van zijn broer. Jacob. Zijn naam betekent oorspronkelijk hielhouder. Het is later veranderd door Esau in bedrieger. Hij, als er ook staat in de Bijbel. Arglistig is ons hart, ja dodelijk, wie zal het kennen? Dat woordje arglistig, daar staat eigenlijk Jacob voor, betekent arglistig. Maar Jacob heeft wel gegrepen, we hebben het gehoord, hij was oprecht. Naar die zegen van het eerstgeboorterecht, het was hem werkelijk om God te doen. Dat is de strijd in zijn leven geweest, daar ging het hem om. Hij heeft gegrepen naar die zegen. Heeft getracht om die zegen te verkrijgen. In de weg van betalen. Hij heeft die zegen getracht te kopen. Door die schotel linzenmoes. En hij heeft zelfs getracht om die zegen te verkrijgen. Door bedrog. Door die zegen te stelen. En heeft hem gekregen uit genade. Bij Pniel, daar was het hem om te doen, om de zegen des Heeren. En daar heeft hij die nieuwe naam gekregen, Israël. Maar we hebben al gezegd, dat was hij eigenlijk van de moederschoot af. Hij was een worstelaar. Heer Jacob kende van de moederschoot af die worsteling. Weet u welke worsteling? Die worsteling tussen vlees en tussen geest. Jacob kende dat vanaf de moederschoot. Wat betekent dat, gemeente? Wanneer begint eigenlijk de geestelijke strijd in het leven van een mens? Nou, van nature zijn we dode zondaren. We moeten levend gemaakt worden. U kent dat beeld van dat visioen van Ezechiël. Die dorre doodsbeenderen die daar lagen in die vallei. In de vallei, daar werd zo menigmaal de strijd gestreden. Daar werd een oorlog uitgevochten. En dan bleven na de strijd al die dode krijgers daar liggen. En die lijken die vergingen. Dat werden tenslotte dorre doodsbeenderen. Maar nu worden die dorre doodsbeenderen levend gemaakt. En dan staan ze op hun benen. Dan is het een gans groot heer, staat er. En een heer, dat is een leger. Een strijdbaar leger. zo is het geestelijk ook. Als dode zondaren worden levend gemaakt, dan worden het strijders. Dus die levendmakende daad, die heeft God al verheerlijkt waar. In de moederschoot, wat? Daar waren er al twee die tegen elkaar hebben gestreden. Jacob en Esau. En dat heeft Rebecca gevoeld, maar dat was niet alleen zo in de moederschoot. Dat was ook in het leven van Jacob zelf. Persoonlijk, kent u die strijd? Als het dan gaat over die geestelijke strijd. Het gaat over de strijd des geloofs. Ja, want wat is nu de bekering? De afsterving van de oude mens. De opstanding van de nieuwe mens. Dat nieuwe leven wat God heeft gewerkt. Als hij een zondaar van dood levend maakt, als hij hem wederbaart. Dat leven wat Christus heeft verworven door de dood te sterven. Dat leven dat hij heeft verworven als vrucht op zijn opstanding. En dat leven dat heeft God in de moederschoot al. Net als bij een Johannes. In het leven van Jacob willen verheerlijken. En dat leven dat kwam openbaar. Bij het opgroeien van die twee jongens. Dat de Heer er bij Jacob iets anders in had gelegd. Een hoge uitzondering. Waar we geen regel van mogen maken. Dat heeft Abraham Kuyper gedaan. Dat weet u ook wel. Maar het leven dat lag erin. En dat leven kenmerkt zich, het geestelijke leven, door strijd. Door de strijd des geloofs. En dat geldt voor ieder kind van God. Ieder kind van God kent die strijd tussen geest en tussen vlees. Alleen, bij het ene kind van God speelt het vlees veel meer op dan bij het andere kind van God. Wat denkt u van Simson? O, wat speelde het vlees een grote rol in zijn leven. Ontzettend dat God hem niet los heeft gelaten en hem toch vast heeft gehouden. Maar ook bij Jacob zien we dat zo heel duidelijk. Die strijd tussen vlees en tussen geest. Dat komt al openbaar. Ook in het huwelijksleven van Jacob. Moet u eens denken. Het huwelijk van Jacob. Eerst met Lea. En later ook met Rachel. En wat heeft dat een strijd opgeleverd? Strijd, dat kenmerkt eigenlijk heel het leven van Jacob. Dat kenmerkt nogmaals het leven van al Gods kinderen. Maar bij Jacob komt zo duidelijk uit. Jacob, die was het met God niet eens. Nee, hij meende eerst samen met zijn moeder Rebecca de Heer een handje te moeten helpen. Want Rebecca, ja, dat was een vrouw. Die was niet zoals ze haar man Isaac. Wat was Isaac voor een man? Nou, als we denken aan Isaac, dan moeten we altijd maar denken. Dat was nou een man in wiens leven heel duidelijk uitkwam. De lijdzaamheid des geloofs. Die mocht nou achter de Here aankomen. We hebben het er net over gehad. 20 jaar lang heeft hij gebeden in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Is hij werkzaam geweest aan de troon der genade. Mocht hij achter den Here aankomen. Hey, want dat is lijdzaamheid. Lijdzaamheid. Dat is niet dat je je armen over elkaar slaat. En dat je zegt. We wachten maar af. We zien wel. Hey, dat hebben we van nature allemaal in ons. Hè? Lijdzaamheid. Lijdelijkheid. Lijdelijkheid dat is afwachten. Maar lijdzaamheid. Dat is heel wat anders. Dat is een verwachten van de Heer. Dat is biddend achter de Heer aankomen. Nou, in zijn leven heeft Isaac de lijdzaamheid des geloofs heel duidelijk mogen beoefenen. Isaac die mocht achter de Heer aankomen. Hij mocht het aan de Heer overgeven. En de Heer die heeft dat gebed verhoord. Heel dat leven van Isaac wordt erdoor gekenmerkt. Denk u maar als die daar geofferd moet worden op de berg Moria. Heeft hij tegengesparteld? Nee. Isaac liet zichzelf binden. Zo wees hij heen naar Christus. Hij was leidzaam. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Hij is die overste leidsman en die volleinder des geloofs. En hij schenkt die ware leidzaamheid. Wat daar gebeurde op de berg Moria. Daar kwam de vrucht van de arbeid van Christus al openbaar. In het leven van Isaac. Maar daartegenover Rebecca. Nee, dat was eigenlijk, wij zouden zeggen, de vrouw van de daad. De vrouw van het initiatief. Als ze aan Lea, als ze aan Rebecca vragen. Rebecca, ga je mee met die knecht van Abraham? Dan zegt ze, ik zal trekken. En ze gaat mee. Ter hart gaat uit naar Isaac. Heel anders is als Isaac. Isaac de leidzame. Rebecca de vrouw van de daad. Ja, en dat zien we ook. Dat zien we ook bij die zegen. De zegen van het eerstgeboorterecht. Dan meent ook Rebecca de Heere te moeten helpen bij het vervullen van zijn belofte. En we weten, ze heeft samen met Jacob haar man bedrogen. En zo heeft Jacob getracht om die zegen te verkrijgen, door die zegen te stelen. Dus dat is Jacob, dat is Rebecca. Heeft met zijn moeder meegedaan. Heeft zijn vader bedrogen. En we weten wat er toen gebeurd is. Hè? Esau zocht hem te doden. Hij heeft hem gehaat vanwege die zegen. En toen moest hij vluchten. Naar Laban. En daar werd Jacob bedrogen. 7 jaar heeft hij gewerkt. En hij dacht dat hij Lea kreeg. Dat hij Rachel kreeg. Die hij zo hartelijk lief had. En hij kreeg Lea. En wat heeft Jacob toen gedaan? Als Jacob nou bij zijn hart was geweest. Dan had hij gezegd. Nu laat de Heere mijn weg op een hoofd wederkeren. Nu krijg ik terug wat ik me nou de vader aangedaan heb. Ik heb een vader bedrogen. En nu word ik bedrogen. Nu word ik bedrogen door mijn eigen schoonvader, door Laban. Maar dat heeft Jacob niet gedaan. Dat heeft hij niet zo gezien. Hij werd bedrogen. En een mens is een zelfhandhaver, ook na ontvangen genade. Jacob heeft zich er niet bij neergelegd. En Jacob moest en zou Rachel hebben. En die liefde van tot Rachel, gemeente, dat was een vleeselijke liefde. Daar gaan we het straks ook over hebben. Maar nu die liefde tot Lea. Want daar was ook liefde. Dat was een geestelijke liefde. En weet u, en nu ligt Jacob op zijn sterfbed. En nu gaat hij zien wat er in zijn leven fout gegaan is. Nou krijgt hij alles terug. Nou laat de Heer, die laat er licht over vallen. En nu gaat Jacob gaat sterven. Ja echt. Jacob gaat sterven. De bekering hebben we gezegd. De afsterving van de oude mens. De opstanding van de nieuwe mens. En wanneer sterft de mens nu eigenlijk? Die oude mens die sterft bij de laatste doodsnik, ja. En toch. Hier is de oude mens er tussenuit. Hier is de oude mens er al tussenuit. Hier mag het geloof. Want daar gaat het over. De strijd des geloofs. Hier mag het geloof triomferen. Weet u nog die nieuwe naam? Israël. Geen Jacob. Israël. Dat nieuwe leven. Heeft de nieuwe naam van de Heer ontvangen. Dat is nou dat nieuwe leven. Vorst Gods.
een worstelaar. Hier mag hij de overwinning behalen. Door het geloof. Hier mag Jacob triomferen. Over zijn vlees. Het vlees zegt Rachel. Maar de geest zegt Lea. En dat is al uitgekomen toen daar die 12 zonen kwamen. Toen heeft Jacob gezegd. Toen was de vierde zoon. Die was aan de beurt. En toen heeft hij gezegd, Juda, gij zijt het, de vierde zoon van Jacob en Lea, gij zijt het, Juda, u zullen uw broeders loven. Heeft niet gezegd, Jozef, gij zijt het. Dat zouden we toch verwacht hebben? Moest kijken wat Juda heeft gedaan met zijn eigen schoondochter Tamar. In het levensboek van Juda treffen we een inktzwarte bladzijde aan. Overspel gepleegd met zijn eigen schoondochter Tamar. Hey, en dan daartegenover. Onbegrijpelijk. Jozef. In het huis van Potifar. Zou ik zo'n groot kwaad doen? En zondigen tegen God. Jozef, een jongen bedeeld met de tere vrezen der ziel. Hey, ziet u de vrijmacht van God? De wind blaast waarin hij wil. Hoort u het? De Heere die gaat met andere woorden zijn eigen gang. Wij mensen zouden zeggen het moet anders. Jozef. Nee, als Jacob op zijn sterfbed ligt. Dan zegt hij. Gij zonen van Jacob. Ja, dat waren het. Hè? Zonen van Jacob of niet? Zonen van Jacob. Jacob die zegt eigenlijk dat zijn ook kinderen. Ik ben zelf kinderen gewonnen. Naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. Even verdorven als dat ik ben. En dan zegt hij hoort naar Israël. Nee, dat is niet mijn leven. Uw vader. Jacob, ach die mag hier helemaal zwijgen. Maar hier gaat Israël spreken. Het nieuwe leven. En daarom. Jozef is het niet. Juda. Rachel is het niet. Maar het is Lea. Hier triomfeert het geloof. In het leven van Jacob. Hij is het eindelijk met God eens geworden. Hey, door het geloof heeft Isaac zijn zonen gezegend. Hè? Weet u wat dat betekende? Isaac moest ook bij God eens worden. Isaac dacht, bijna niet te begrijpen. Een man met genade. Een man die de leidzaamheid des geloofs mocht beoefenen. Zo heel duidelijk. Hé, Isaac, het wildbraad van Esau was naar zijn mond. Maar Rebekka had Jacob lief. En hij moest Isaac gaan leren. Niet Esau, maar Jacob. En wat heeft Esau gedaan? Toen hij erachter was gekomen dat Jacob was gezegend door zijn vader Isaac. Toen heeft hij er alles aan gedaan om hem nog tot berouw te bewegen. Dat hij die zegen nog zou veranderen. Toen heeft hij geschreeuwd, toen heeft hij gezegd, vader, heb je dan maar die ene zegen? Ja, jongen. En die heeft Jacob, die kan jij niet meer krijgen. Toen werd Isaac het bij God eens. En zo is nou bij Jacob ook op zijn sterfbed. Nou mag hij het met de Heere eens worden. Nou mag hij gaan berusten in het soeverein welbehagen van God. Hij mag het gaan zien, nee het is Rachel niet. Maar het is Lea. Ja dat spreekt ons niet alleen maar van zijn geloof, dat is gelouterd. Dat betekent ook al het schuim eraf hè. Al schuim is eraf. Alles wat van Jacob was is weg. Israël spreekt. Maar zijn liefde is ook geheiligd. Ja. Jacob die had Rachel natuurlijk veel liever dan Lea. Wat had hij ze hartelijk lief. Maar we hebben al gezegd. Moet even een onderscheid maken. Het was zo'n vleeselijke liefde. Dat was bij Lea zo anders. Rachel, dat was een vleeselijke vrouw. En dat komt in zo ontzaggelijk veel dingen uit. Rachel, dat was een vrouw die diende stiekem de afgoden. Weet je het nog? Die terafim die ze mee heeft genomen, gestolen uit het huis, uit het ouderlijk huis. Die afgodsbeelden, ja, ze diende de afgoden stiekem. En weet u wat het ook was? Het was ook een vrouw die erg bijgelovig was. Denk eens aan die Dudaïm die Ruben heeft gevonden. Maar het was ook een vrouw die opstandig was. Ja, door dat woordje opstandigheid wordt eigenlijk het leven van Rachel getekend. Een vrouw die ook haar strijd had. Een vleeselijke strijd. Ze streed voor zichzelf. Gemeente, dat hebben we meegekregen uit paradijs. Hè? Daar hebben wij de wapens opgeheven. Hoe durven we? Tegen God. Onze schepper en formeerder. Een almachtig God. Maar ook tegenover onze naaste. Hey, wat heeft Lea of Rachel gestreden tegen Lea? Want zij wilde ook kinderen hebben. Dat is de strijd geweest van Rachel. Had Lea die strijd niet. Nou, maar Gods kinderen die kunnen ook zo voor het vlees strijden. Lea kende die strijd ook. Wilde Rachel kinderen van God? Van Jacob? Lea, die wilde de liefde van Jacob. En daar heeft zij om gestreden. Ze wilde Jacob, en dat is te begrijpen, als er een man hebben. En Lea dacht, ik kan hem kinderen geven. En toen werd Levi werd geboren. Weet u wat Levi betekent? Samenbinden. En toen dacht Lea, maar nu heb ik het voor mekaar hoor. Dat is de derde zoon die ik hem geef. Die zal ons samenbinden. Ja, dat dacht u. Lea die vergat wat. Weet u wat Lea nu vergat? Lea die dacht, de liefde die wordt geboren uit de kinderen. Ze draaide het om. Ze draaide het om. Dat is niet waar, Lea. Kinderen worden geboren uit de liefde. Dat is wel waar. Maar niet andersom. En daar is ze teleurgesteld mee uitgekomen. Nou, die naam tussen haakjes van Levi, die heeft wel zijn betekenis gekregen. Samenbinden. Oh, die naam heeft zo'n diepe, zo'n heerlijke, zo'n rijke betekenis. Weet u, Levi mag straks dienen in de tempel. Daar is een ander samenbinden aan vooraf gegaan. Hij heeft zich eerst samengebonden met Simeon. Toen hebben ze daar op een lafhartige wijze al die mannen in Sichem vermoord. Dat was een zondige samenbinding. Hey, maar straks dan mag Levi werkzaam zijn in de dienst der verzoening. Dan mogen ze dienen in het heiligdom. Dan mag Levi daar staan. Tussen een vertorend God en een doodschuldig volk. Samenbinden in de dienst der verzoening. En Levi, u weet, er kwam ook alles tekort. Het gaat om hem die geen priester is naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Maar genoeg daarover. Levi, samenbinden. Lea is teleurgesteld. Want dat is niet gebeurd. En zo heeft Lea haar strijd ook gestreden met Rachel. Maar wat werd het anders? Toen ze weer in verwachting raakte. En toen werd de vierde zoon geboren. En toen heeft ze wat gezegd, gemeente, dat was diep ontroerend. Wat er toen gebeurde. Toen mocht Lea er even helemaal tussenuit vallen. En toen heeft Lea gezegd, Juda, ditmaal zal ik den Heere loven. Ditmaal, hoort u dat? Ze zegt, al die andere keren heb ik mezelf op het oog gehad. stond ik met mezelf in het middelpunt. Maar nu zal ik God loven. En ze noemde hem Juda. En Juda betekent Godlover. Toen was Lea even, een ogenblik maar, zichzelf kwijt. En toen mocht ze op een plaatsje komen waar geen mens zichzelf kan brengen, maar God wel. En toen werd ze het met hem eens. Toen zei ze, nu zal ik hem Juda noemen. Hey, en dan moet u daar even tegenover zetten. Rachel. We hebben gezegd, Rachel, ach, dat was een opstandige vrouw. Dat was een ontevreden vrouw. Rachel heeft ook haar strijd gestreden. Maar dat was nou echt een vleeselijke vrouw. We hebben gehoord, bij Lea was ook het vlees, hè. Dat was ook het vlees. Maar er kwam toch een keertje uit wat God in haar had gewerkt. Dat daar toch een geestelijk leven was, maar die Rachel. Wat heeft ze gevochten, hè? Ze heeft een keer voor Jacob gestaan. Nou, en dat heeft Jacob diep geraakt, hoor. Toen heeft ze tegen Jacob gezegd, geef me kinderen en zo niet. Vreselijk, dan ben ik dood. Hoe kan je het zeggen? Hoe kan je het zeggen, Rachel? En toen heeft Jacob gezegd, want daar werd hij radeloos van. Ben ik dan in plaats van God? En God hoorde naar de stem van Rachel. Moet natuurlijk niet van gaan maken, zoals ik wel eens heb gelezen, Rachel was onbekeerd. Nee, God kan ook naar de stem horen van een onbekeerd mens. Zeker. Je kunt ook gebedsverhoring in de leven kennen, als het gaat over allerlei tijdelijke uitreddingen. Rachel kreeg een kind. Ze kreeg een zoon. En ze noemde zijn naam Jozef. Wat betekent die naam? De Heere die voegen er nog eentje bij. Heb je toch? Ontevreden. Ze wilde er nog eentje hebben. En ze kreeg er nog eentje ook. Ja, ze raakte weer in verwachting. En dan zijn ze bij Efrata, bij Bethlehem. En dan overvallen haar de weeën. En dan heeft ze het zwaar in haar baren. En ze heeft gezegd, geef me kinderen. En zo niet, dan ben ik dood. Oh, dat gaat nu werkelijkheid worden. Rachel gaat sterven. Ze heeft het hart in haar baren. En stervende baart ze een zoon. En dan die laatste woorden. Dat tekent heel wat. Ben Oni. Wat betekent dat? Zoon van mijn smart. Ontzettend. Staat een paar keer in Gods woord, hè? De tranen van Rachel. In Jeremia 31. In Matthäus 2. Als het gaat over al die kindertjes die vermoord worden daar in Bethlehem. Dan gaat het ook over de tranen van Rachel. En dan lees ik iets, gemeente. Dat is ontzettend. En zij weigerde vertroost te worden. Rachels tranen. Benoni, zoon van mijn smart. Dat is Rachel. Mijn smart. Waar draait het nou bij Rachel om? Om zichzelf. En dan moet je eens denken. De laatste wens van zijn vrouw. Zo geeft ze de stervende naam aan haar zoon. En wat doet Jacob nu? Eerbiedigt hij dat? Nee. Dan gaat hij weer tegen erin. En hij noemde zijn naam Benjamin. Zoon van, mijn rechterhand. Hey, hoort u het? En nog is Jacob er blind voor. Denk er eens aan hoe dat hij met Jozef is omgegaan. En later ook met Benjamin. Blind voor de leiding des Heeren in zijn leven. Blind voor zijn vleeselijke liefde voor Rachel. Heeft ze daar begraven. Aan de weg naar Bethlehem. daar is het graf gedolven voor Rachel. En zijn liefde, die heeft hij overgebracht op die twee jongens. Eerst Jozef, zijn lievelingszoon. Daar was natuurlijk ook geestelijke liefde bij je. Want Jozef had die lief waarom? Omdat hij ook de Heere mocht vrezen. Maar ook die liefde tot Benjamin. De strijd. Hey, hoort u dat? We hebben gezegd dat kenmerkt het hele leven. Het leven van Jacob. En nu ligt hij op zijn sterfbed. Hij mocht zeggen bij Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. En nu nog even, hij gaat sterven. Zijn laatste wens. Daar heb ik Lea begraven. Nu komt het uit. Aan wie dat hij zich hartelijk verbonden weet. Hij weet zich verbonden aan Lea. Hij heeft niet gezegd, je moet me begraven daar langs die weg van Efrata. Want daar heb ik mijn lievelingsvrouw begraven. Die ik zo hartelijk lief heb. Waar ik 14 jaar voor heb gewerkt. U zegt 14 jaar? Ja. Jacob heeft 14 jaar voor Rachel gewerkt. Voor Lea heeft hij helemaal niet gewerkt. Weet u waarom? Lea was een geschenk van de hemel. Uit Lea zou eenmaal de Christus voortbrengen. Want zij neemt een plaatsje in. O, wie had dat ooit gedacht onder de moeders van Israël? Jacob niet, maar Israël wel. Die mag het zeggen. Lea, die heb ik daar begraven. En uit Lea zal de Christus voortkomen. Hij weet zich hartelijk verbonden met Lea. Hij is op zijn sterfbed zijn Rachel kwijt. En hij houdt Lea, houdt hij over wat? Hij houdt Christus over. Dat is zijn hoop. Op uw zaligheid, dat heeft hij toch beleden. Op uw Yeshua wacht ik, o Heer. We gaan onze derde gedachte. Zijn hoop is daarom ook verlevendigd. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen van de 27e psalm. Het tweede vers. Al zie ik zelfs een leger mij omringen. Nog vrees ik niet, verlaat mij op den Heer. Al wil men mij door een oorlog dwingen, ik leg mij gerust hierop vertrouwend neer. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 27. Heeft geschreven dat Christus een hoop was. En zo was het ook bij Jacob. Onder het oude verbond, we hebben het al gezegd, uit Lea zou eenmaal de Christus geboren worden. Hey, en daarom, Jacob die kon nog geen minuut werken voor Lea. Heeft 7 jaren gewerkt. Eerst voor Rachel, ja, maar daarna weer voor Rachel. Maar voor Lea, uit haar zou de Christus geboren worden. En Lea heeft die begraven, hij gaat het hier beleiden voor zijn zoon. Hij gaat het recht zetten op zijn sterfbed. Dat is heel wat geweest. Het was altijd Jozef en Benjamin en nu... Juda, Jacob mag het recht zetten door Gods genade. Jacob mag op zijn plaats zijn. En dan gaat hij wat vertellen aan die jongens. Dan zegt hij, Lea, die heb ik nou begraven in de spelom van Machpela. Het is toch opmerkelijk, hè, dat het er tot 2 maal toe staat... Want het staat in Genesis 49 en het staat ook in Genesis 50. Dat Abraham die spelonk van Machpela gekocht heeft tot de erfbegrafenis van Efron de Netiet. Toen Sarah gestorven is, toen heeft Abraham, die heeft die spelonk van Machpela met die akker die erbij hoorde, voor een hoge prijs gekocht. De Heere die had gezegd, dat land zal ik je geven, Abraham, en aan je zaad. En wat heeft Abraham gehad? Alleen een graf. Dat heeft hij daar gekocht. Maar dat graf, die spelonk van Machpela, dat was eigenlijk het onderpand dat hij nou dat hele land als een erfenis zou krijgen. Dat heeft Abraham omhoog gezien. En nu ligt Jacob, die ligt op zijn sterfbed. Waar sterft hij? In Egypte land. En dan mag hij het door het geloof, mag hij het gaan zien. Straks dan zal zijn zaad, zal het land beërven. Hij zal daar straks ook begraven worden. Hij zal bij Lea in zijn dood zijn. Ja, want Lea behoorde tot Gods volk. En hij wil bij haar begraven worden. En als Stevens gemeente zijn hoop. Dat hij daar ligt in die spelonk van Machpela. Dat land zal straks zijn zaad erven. En dat is geen ijdele hoop. Want dat gaat uw werkelijkheid worden. Weet u door wie? Jozef heeft er op zijn sterfbed gelegen. En heeft gezegd, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Waar gaat het nu om, gemeente? Het gaat om Christus. Het gaat om Christus. En nu hebben wij allemaal de erfenis verspeeld in onze diepe val in Adam. We hadden God in het paradijs tot ons erfdeel. Hij was het allerhoogste en het enige goed. En nu zijn we hem kwijtgeraakt. We zijn de erfenis kwijtgeraakt. We zijn de hemel kwijtgeraakt. Want weet u wat de hemel tot hemel maakt? Daar is God. Met zijn gunstrijke tegenwoordigheid. En daar staan we nu buiten. buiten het paradijs, alles kwijtgeraakt. Hey, maar u mag straks dat zaad van Jacob, dat land Kanaan, erfelijk bezitten. We hebben het gezegd, die spelonk van Machpela, dat is eigenlijk een onderpand van het ganse land, wat ze straks mogen verkrijgen. En dat mag Abraham geloven, of Jacob, uw zaad zal dat land erfelijk bezitten. En dat is nu alleen maar mogelijk door Christus, door de meerdere Jozua. Hij zal dat land, hij zal de hemel gaan verwerven. Want hij zal Gods gunst en gemeenschap gaan verwerven voor zijn volk. Juda, gij zijt het. Hij is de hoop voor al de zijnen. Maar gemeente, dan moet ons wel alle hoop ontvallen. Dan moeten we er wel achter komen. Wij de erfenis verspeeld. Wij er buiten staan. Wij buiten dat hemelse Kanaan. Wij buiten Gods gunst en buiten Gods gemeenschap. En dan gaat de Heer, die gaat hier aan zijn volk al onderpanden geven. Dan mogen ze hier al renten ontvangen van die erfenis. En straks dan zullen ze die erfenis in bezit mogen nemen. En dat is het vaste geloof van Jacob. Als hij gaat sterven. En dan weet hij zich hartelijk verbonden. Nee, niet alleen aan God. Door Christus. Maar ook aan zijn volk. Ook aan Lea. En daarom, Jacob's laatste wens. Is het eigenlijk wel een wens te noemen? Als u het leest wat er staat in het verband van de tekst. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven. Hoort u het? Zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed. En hij gaf de geest. En hij werd verzameld tot zijn volken. Heeft zijn zonen bevelen gegeven. Heeft het gezegd. Jongens, daar wil ik begraven worden. En daar hebben ze de oude vader begraven. In de spelonk van Machpela. En dat graf kunnen ze nog aanwijzen. En daar rust de stof tot de jongste dag. Het ging hem om een ander land. Het ging het om een hemelse Kanaan. Daar was het Jacob om te doen. Het was om God zelf te doen. Dat was nou de wens die hij al had toen zijn moeder hem droeg onder het hart. En die wens die heeft Jacob verkregen. Dat was nou zijn begeerte, zijn innerlijke begeerte, gemeente. Toe gaat eens naar een nieuw leven. Wat is nu uw begeerte? Wat is nu uw wens? Heb je nou werkelijk een betrekking op God? Heb je werkelijk een betrekking op zijn lieve volk? Moest denken aan Rut. Je mocht die goede keus mocht ze maken. Uw volk, mijn volk. Uw God, mijn God. En ze zei, en waar u wordt begraven, daar wil ik nou ook begraven worden. Jacob die wilde bij Lea zijn in zijn dood. En ze mogen samen eeuwig juichen voor Gods troon. Jacob mocht het van God verliezen. Hey, dat was niet de eerste keer. Dat moet ook telkens gebeuren in het leven. Wij strijden tegen God. We zijn het met God niet eens. Wij willen niet wat God wil. Maar op nou een keer te gaan verliezen. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Nee, dat is geen verlies, maar dat is eigenlijk de eeuwige winst. Amen. Heere, wat is het toch noodzakelijk dat we door u geplaatst worden, door uw genade, in het strijdperk van dit leven. Want we hebben het gehoord, heere. Dan is de dood geen verlies, maar dan is het sterven. Eeuwige win, maar dan zal het leven ons Christus moeten zijn. Want dat Jacob het met u eens werd op zijn sterfbed, dat was toch alleen maar door uw genade, dat is toch alleen maar mogelijk door Christus. Dat is toch een vrucht uit zijn gezegende bediening. O Heere, zou u ook willen geven dat we eens willens gemaakt mogen worden met u. Dat onze wil wordt vernieuwd, want waar u toch komt te wederbaren, daar wordt de wil toch vernieuwd. En dan gaan we toch vragen, Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Dan gaan we die strijd toch leren kennen tussen vlees en geest. Als ik het goede wil doen, dat nieuwe leven, dan ligt het kwade mij bij. Die verdorven natuur, dat is toch de worsteling in het leven van uw kinderen, Heere. En wat menen ze menigmaal dat ze in die strijd om zullen komen. Maar gij zijt te getrouwen, we zien het ook in het leven van Jacob. De geest mocht triomferen over het vlees. Door het geloof mocht hij de overwinning behalen en delen in die overwinning van Christus. Heere, wees zo met ons, ook als we een nieuwe week weer ingaan, al het ambtelijk werk wat ook hier verricht mag worden in het midden van de gemeente, zou ik nog tot een eeuwige zegen willen stellen om Jezus wil. Amen. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En wat hij verder volgt. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.